Ja, mooi lied. Wat spreekt van de naam van de Heer. Waarin alles zit in feite. Hè? Hij die was, die is en die komt. En dat deed me denken aan wat ik gisteren zag. Er was vrijdag in Middelburg een presentatie van een zeer uitgebreid lexicon. Op de Hebreeuwse en Aramese taal. En daarin werd Psalm 19 gebracht door de schrijver, zeg maar, van het lexicon, heel uitgebreid lexicon. Ik heb het inmiddels aangeschaft, dus het is onderweg. Aan te bevelen, denk ik. Maar daar ging het over Psalm 19, daar moest ik aan denken, terwijl we dat lied zongen. En toen zei de samensteller, Johan Murre, die zei dat 7 keer de naam Yahweh in Psalm 19 voorkomt. Een prachtige psalm, aan te bevelen om die te bestuderen en mee bezig te zijn. En daarin komt die naam van God, ik ben, zo duidelijk naar voren. En dat is heel bijzonder, denk ik. Goed, we zijn hier bij elkaar. En ook van mijn kant natuurlijk van harte welkom. En we gaan met elkaar nadenken over de schrift. Alleen wil ik eerst met iets anders beginnen. Een in memoriam van iemand die u wellicht wel of niet kent. Dieter Landersheim. Een Duitse broeder. En hij heeft ook een website, die wil ik ook nadrukkelijk hier vermeld hebben. Waarop heel veel goede uitleg informatie is terug te vinden. En ik wil een in memoriam aan u voorlezen. Dieter Landersheim, een Duitse broeder, overleed op 21 mei jongsleden aan de gevolgen van een kwaadaardige, agressieve tumor in de lever. Hij werd 82 jaar. Zijn vrouw Renate berichtte ons vorige week. En zij gaf aan verdrietig aan de ene kant en ook vreugdevol te zijn aan de andere kant. Want ze ziet uit naar de ontmoeting in de lucht met onze Heer. Dat was ook Dieters grote verlangen. Hij werd jaren geleden behandeld aan een tumor in de maag en genezen verklaard. Helaas keerde die tumor terug en bleek bij onderzoek in het ziekenhuis zijn lever onherstelbaar aangetast, waarna hij binnen 3 weken overleed. Hij kende het heerlijke evangelie van genade en verzoening en de hemelse roeping van het lichaam van Christus door en door. Dieter heeft zijn leven naast een gewone voltijdsbaan, een gezin met kinderen, gewijd aan het uitdragen ervan in bijbelstudies, woorddiensten en via zijn website biblischeleren.org. Ook was hij met Renate lange tijd betrokken bij het jeugdwerk binnen de concordante kring in Duitsland. Zijn uitgebreide website kan misschien wel als zijn levenswerk beschouwd worden. Van vrijwel alle bijbelboeken is uitleg terug te vinden. Als kenner van het Grieks besteedde hij veel aandacht aan de brieven van Paulus en de boodschap die daarin klinkt. Geruime tijd geleden was hij samen met een aantal Duitse Geschwister, broeders en zusters, in Maren op een gemeenteontmoetingsdag. En wellicht kunnen sommigen van u zich dat nog wel herinneren. In 2019 hebben we hem ontmoet op de jaarlijkse conferentie van Concordante Verlaag in Langensteinbach. Hij gaf wijze antwoorden op de vragen die we hem stelden. In de loop van de jaren zijn heel wat artikelen van zijn hand in de Duitse UR, Unausforschliche Reichtum, verschenen. Hij was actief lid van de redactie van de Duitse Concordante Vertaling, waar nu hard gewerkt wordt aan de herziene zevende druk van het Concordantes Neues Testament. Zolang als hij nog enige kracht had, gaf hij die aan dit werk en zijn website. We danken de Heer voor zo'n voorbeeld in genade en ons gebed gaat uit naar zijn vrouw, weduwe Renate. Toen hem niet lang voor zijn overlijden gevraagd werd wat boven zijn leven zou kunnen staan, zei hij: genade, niets uit onszelf. Tot zover het in memoriam. En ook op de boekentafel liggen 2 brochures van zijn hand. Dat is maar een hele kleine greep uit zijn enorme werk. Jezus Christus de Gekruisigde ligt voor u op de boekentafel. Kunt u ook gratis meenemen. En Leven in verwachting van zijn komst. Ook uitgaven die Dieter geschreven heeft. Dus neemt u ze mee straks als u van hier gaat. En we gaan met elkaar nadenken over het schriftgedeelte dat zojuist gelezen is. En voordat we dat doen, wil ik graag eerst met u bidden. Vader, we danken u dat we ook op dit moment bij u mogen komen in afhankelijkheid ons weten van u. U bent het die de kracht geeft en de woorden, mag het ook uw woord zijn wat klinkt. We bidden om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Dat we mogen verstaan wat u bedoelt te zeggen tot ons hart. Vader, u kent ons hart zoals we hier zitten. U weet wat in ons omgaat. Vader, we danken u dat we ook dit moment weer in alle vrijheid iets uit uw woord mogen delen met elkaar. Dank u wel dat u ons roept in het lichaam van Christus. En dank u wel dat we ook op dit moment mogen bidden voor weduwe Renate van Dieter en de familie. Wil hen genadig nabij zijn in het verdriet, het gemis. Maar ook is daar het uitzicht op de heerlijke toekomst die wacht, Vader. Daar danken we u voor. We danken u voor uw goedheid dat we dit moment uit uw hand mogen ontvangen. Leid u door uw geest in de waarheid van uw woord, Vader. Daar danken we u voor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Overwinning, dat heb ik eigenlijk als trefwoord meegegeven bij deze overweging. Naar aanleiding van dit gedeelte wat we gelezen hebben. Want daar is toch waar het om gaat, denk ik, in dit stukje, als je dat zo leest. En Paulus die doet dan een beetje reisverslag, zou je kunnen zeggen, aan die gemeente in Korinthe. Dat is de tweede brief die hij aan hen schreef. De eerste brief, die wordt ook wel genoemd de tranenbrief. Waarin hij de gemeente in Korinthe ernstig moest aanspreken. En waarin hij heel veel op- en aanmerkingen had. Waarin hij heel goed vaststelt dat zij in Christus rijk gezegend zijn. Maar er was heel veel aan te merken op die Korintiërs. En vandaar dat ook een tranenbrief. Omdat het vanuit de tranen van de apostel zelf, het diepe verdriet in zijn hart, over wat hij daar bij de Korintiërs zag allemaal. Hè, de verdeeldheid enzovoort. De diepe verdriet in zijn hart, dat schreef hij uit in die brief. En dat leidde ook tot tranen bij de Korintiërs zelf. Hè, als je deze brief leest, dan lees je ook terug dat daar wel voor een deel de Korintiërs tot inkeer waren gekomen van bepaalde zaken en dat er herstel was gekomen. En daar was Paulus heel dankbaar voor. Dat was, ja, daar had hij natuurlijk intens voor gebeden. En hij zegt hier, toen ik nu in Troas kwam, dat was een moeilijke periode, want hij was net in Efeze geweest. En daar had hij bijna het leven moeten laten. Hij was belaagd door een werkelijk woedende menigte die hem liefst had willen lynchen, maar dat gebeurde wel vaker in zijn leven. En dat kwam natuurlijk omdat hij woorden sprak van God. En dat maakte de mensen los van de afgoden, waardoor ze in Efeze hun, zeg maar, hun toverboeken, hè, boeken met allemaal rare dingen, spreuken, nou noem maar alles maar op. Maar die gingen ze verbranden. En dat was natuurlijk, ja, dat was. En ook de commissie werd daar geraakt. Hè. Ik geloof, Demetrius heet die, geloof ik, hè, die zilversmid daar. Die maakte van die Artemis-tempels, hè, voor de godin Artemis. En dat bracht natuurlijk aardig wat geld op. Dat klinkt ook in dit stukje. Dat bracht aardig wat geld op. En hij zag natuurlijk zijn handel verdampen doordat die boodschap ging klinken. En dat leidde tot een opstootje. Dat leidde tot aanzetten tot de menigte. Hè. De menigte werd opgehitst. En nou zegt Paulus, hij was daar net aan ontkomen. En hij was doorgereisd. En hij had het plan gehad om naar Korinthe toe te komen. Om met de Korintiërs te spreken over zijn brief. En wat voor reacties dat teweeg had gebracht. Maar hij was toch zo geleid door God dat hij de andere kant op ging, naar Troas, dat ligt wat noordelijker. Waar hij eerder, in een eerdere reis, in Troas had hij dat gezicht gezien, dat weet u wel denk ik, dat hij gezicht had gezien of gedroomd had. En er was iemand die riep vanuit de overkant van Macedonië, kom over en help ons. En toen was hij vanuit Troas overgevaren, maar dat was bij zijn eerdere reis. Dit is een later moment. En dan zegt hij, toen ik nu te Troas kwam. En op dat kaartje ziet u dat rood omcirkeld. Dan heeft u een idee waar dat ligt. En natuurlijk is ook spreekwoordelijk geworden het Trojaanse paard. Hè, dat is een mythisch verhaal. Dat is een verhaal uit de Griekse mythologie. Maar u kent dat beeld wel, hè, van het Trojaanse paard. Als je iets binnenhaalt. Hè, het verhaal ging dan in een Trojaanse oorlog. Hè, want Troas is waarschijnlijk het oude Troje. En in die Trojaanse oorlog had men dan door een list had men een groot paard gemaakt. Althans, zo gaat het mythische verhaal. Hè? En daarin zaten dan allemaal soldaten en in dat paard. En dan reden ze dat paard binnen de poort. En dat paard werd opengemaakt. Er bleken allemaal soldaten, die maakten de poort open. En zo kon men de overwinning behalen. Zo ging dat. Maar dat is een mythisch verhaal. Hè? Dat is niet echt gebeurd. En een Trojaans paard, ja, dat is ook een. Zijn de mensen van de computers? Een virus, hè? Een virus, ja. Het woord virus is nogal prominent geworden, hè, in de laatste jaren. Maar ik heb het nu over een computervirus. En dan moet je dan allerlei beschermdingen weer in je computer doen om virussen tegen te houden. En een daarvan noemden ze dan ook een Trojaans paard. Hè. Dat haal je dan binnen. En dan blijkt er in dat kleine bestandje wat je dan in je computer binnenhaalt, blijkt allerlei troep te zitten wat je hele computer verziekt. Dat beeld, hè, vandaar dat het ook een Trojaans paard heet. He, dus er is spreekwoordelijk geworden van, je haalt iets binnen, maar je beseft niet wat je binnenhaalt, want later blijkt het van binnenuit allerlei, dat klopt allemaal niet meer. Het loopt allemaal door de war, het gaat allemaal niet goed met je computer, he, om nog even in dat beeld te blijven hangen. Nou, toen ik nu te Troas kwam, en dat daarin verklaart hij naar de Corinthiërs toe, Hoe dat gelopen is in zijn leven. Hij had het plan gehad om naar Korinthe toe te gaan. Maar hij ging de andere kant op. En dat kon natuurlijk allerlei gedachten bij de Korintiërs oproepen. Van ja, waarom is die Paulus. Hij wil zeker niet komen bij ons. Hij ziet ons zeker helemaal niet zitten. Of er kunnen natuurlijk allerlei gedachten zich gaan vormen. Maar het lag anders. En Paulus geeft daar hier in dit stukje. Eigenlijk in deze hele tweede Korinthebrief. Speelt dat heel duidelijk op de achtergrond mee. Hè? Dat hij laat zien, nee, de Heer heeft het zo geleid dat ik naar Troas ging en van daaruit naar Macedonië en waarschijnlijk misschien later nog naar Korinthe. Maar dan zou die, als u op het kaartje kijkt, moet hij afzakken naar het zuiden, hè? Want dat lag in de toenmalige Achaïe. Toen ik nu te Troas kwam, voor het evangelie van Christus, want daar ging het om. Het was, hij kon natuurlijk, en dat verweten de Corinthiërs hem ook, dat hij plannen zou maken naar het vlees. Dus dat hij zijn eigen overwegingen belangrijker zou achten dan wat God van hem wilde. Maar hij was in dienst van het evangelie van Christus. Dat is een uitdrukking die wel vaker gebruikt wordt. En het bijzondere is, als je dat na gaat lopen in de Griekse schrift, dan wordt er eigenlijk nooit gesproken, en dat viel mij op, dan wordt er nooit gesproken over het evangelie van Jezus, maar wel over het evangelie van Christus. Dan zegt u, ja, dat is toch dezelfde. Zeker, zeker, dat is dezelfde. Alleen bij Christus gaat het om de opgestane en verheerlijkte Heer. En vanuit die Heer sprak Paulus. Toen ik nu te Troas kwam voor het evangelie van Christus. En het beeld dat Paulus, dat geef ik alvast even aan u mee, wat Paulus hier gaat gebruiken, is die van een Romeinse processie, van een Romeinse triomftocht. Daar kwam de Romeinse generaal, als die veldslag gewonnen had, kwam die terug in Rome. En dan werden er slaven meegevoerd. Dus degenen die gevangen waren genomen, die konden later dan als slaaf gaan werken in Rome. Of die konden eventueel daar ook ter dood gebracht worden, want ja, het waren overwonnen vijanden tenslotte. Er liepen soldaten mee, die liepen natuurlijk in de gloria, want ze hadden de veldslag gewonnen. En er liepen ook mensen bij die met wierook. Zodat als die generaal kwam, was dat voor die Romeinen daar, de geur van wierook betekende de overwinning is behaald. En voor die, u begrijpt, voor die slaven betekende dat wat anders. En Paulus die gebruikt dat beeld in dit stukje. En hij zegt, ik kwam voor het evangelie van Christus. Daar ging het om. Het goede nieuws aangaande Christus. Dat is Gods overwinning, Gods zegen, door de dood en opstanding van zijn Zoon. Dat is het evangelie. En dat is een geweldig goed nieuws. Daar hebben we vanmorgen ook van gezongen. Trouwens, heel veel dingen. Toen ik zat te luisteren en mee te zingen, dacht ik van, ja, dit is wat in het stukje zit van Korinthe. We hebben gezongen over geuren. In het voorjaar dan gaan de bloemen weer bloeien. En dan ruikt alles weer heel prettig in je tuin. Als je bloemen hebt in je tuin, dat is allemaal leuk en aardig. Geur, daar gaat het ook over. Gods zegen is, Gods overwinning is, door de dood en opstanding van zijn zoon. Daardoorheen is de grote overwinning behaald over de dood. En dat is een hele typische manier van spreken. Als we zeggen door de dood van de zoon is de dood overwonnen. Christus heeft die dood op zichzelf niet overwonnen. Hij is gehoorzaam geweest tot en met de dood van het kruis. Maar God wekte hem op. En die overwinning heeft God dus behaald door zijn zoon heen. Want al wat God doet is door Christus. Vandaar het evangelie kun je met één woord samenvatten. Dat is Christus. Hij is het evangelie. Hij is gehoorzaam geworden in geloof tot en met de dood van het kruis. En dat betekent iets geweldigs. Dat betekent dat de overwinning in feite al vastgesteld is. Paulus spreekt daar ook zo over. Hij gebruikt datzelfde woord triomf. Gebruikt hij ook in Colossense 2. Als het gaat over het kruis. Want bij Paulus is de boodschap van de kruisiging van onze Heer. Ik heb net het boekje laten zien. Jezus Christus de gekruisigde. Maar de kruisiging van onze Heer is in de boodschap van het evangelie van Paulus essentieel. Kun je niet weglaten. Kun je niet ook makkelijk overheen lopen. Het is essentieel. Hij heeft dat gedaan aan het kruis en is ontzettend veel gebeurd. En de apostel Paulus is degene die als geen ander de betekenis en de consequenties van de kruisiging van onze Heer laat zien in zijn brieven. Dat vindt u niet in de andere brieven. Dat vindt u alleen bij de apostel Paulus. En daarom is dat ook zo'n hele diepgaande, radicale boodschap. En radicaal betekent tot in de wortel van je bestaan. Hè? Tot verder dan je wortel van je bestaan zelfs. Gods zegen is behaald door de dood en opstanding van zijn zoon. Dat is goed nieuws. En zo kon Paulus voortgaan en hij bracht een boodschap waar in feite de overwinning klinkt. Dus hij ging in feite in een triomftocht, ging hij rond. En hij zegt dan, er werd voor mij een deur geopend in de Heer. En dat was in Troas, daar was gehoor, daar aanvaarden mensen dat goede nieuws, dat evangelie van Christus. En er kwamen veel mensen tot geloof. En toch is dat niet de hoofdbetekenis, moet ik zeggen. Toch is dat niet de essentie waar het in wezen om gaat bij datgene wat verkondigd wordt. Dat is niet in de eerste plaats dat mensen tot geloof komen. Dat is iets anders. Er werd een geopende deur, daar bidt Paulus ook voor in de Colossensebrief. Daar bidt hij ook voor. Dat een deur geopend mag worden, en ik hoop dat u dat ook bidt bij gelegenheid. Dat u dat meeneemt in uw gebed, door de weeks en elke dag. Dat er een deur geopend mag worden voor het spreken van het geheimenis van Christus. Het woord, dat gesproken mag worden van het geheimenis van Christus. En een woord is niet zomaar iets. Een woord is een drager van een gedachte. Met het woord van God komt ook zijn geest mee. Dus dat evangelie wat klinkt, het evangelie van Christus, is niet in die zin vrijblijvend. Maar het stelt ons mensen voor, het stelt de mens, want het heeft tweeërlei uitwerking. Het stelde mens voor een keuze. Er werd voor mij een deur geopend in de Heer, zei hij. En dat was in zijn bediening. Hè? In de Heer moet je opletten. Gaat het over wat hij meemaakt in de praktijk. Het geheimenis van Christus. En dat is een geweldig geheimenis. Paulus maakt dat bekend. Het geheimenis van Christus wil zeggen dat in dat grote plan van God alles, iedereen onder de voeten van de Christus gebracht zal worden. Niet alleen van alle mensen. Dat is natuurlijk geweldig. Dat we erkennen, zoals we hier zitten, dat God de redder is van alle mensen. Maar dat is niet het hele evangelie van Paulus. Het hele evangelie van Paulus is meer dan dat. Het evangelie van Paulus houdt in dat ook de hemelse machten en krachten, niet alleen alle mensen, maar ook de hemelse machten en krachten, dat die hun knieën ook eens zullen buigen voor de Heer, voor Christus. En dat ze ook van harte zullen belijden, ook hemelse machten en krachten, dat hij Kyrios is, dat hij Heer is. Dus niet alleen dat je kunt zeggen, ja, het evangelie van Paulus is, even een one-liner, het evangelie van Paulus is dat God de redder is van alle mensen. Nee, het houdt veel meer in. Het houdt veel meer in. Ook de redding en roeping en bediening en toekomst van het lichaam van Christus. Dat is een essentieel onderdeel van het evangelie van Paulus. En die deur werd voor hem geopend. En hij zegt, ik had geen ontspanning gehad in mijn geest dat ik Titus, mijn broeder, niet vond. Want Titus was naar Korinthe. En hij had gehoopt Titus te ontmoeten. Om te horen, want ja, in die tijd was natuurlijk geen internet en brieven, dat ging ook heel langzaam. En dus hij wilde persoonlijk graag van Titus horen, die naar Korinthe had gestuurd, hoe het met die Korintiërs was. Hoe ze zijn eerste brieven hadden ontvangen. Waarin hij ook hen ernstig moest aanspreken. Niet alleen de rijke zegeningen in Christus, maar ook over hun wandel. En dat was hier en daar, mankeerde nog wel wat aan, hè? Hier en daar. Vandaar dat hij dat ook schrijft. En Titus, die had hij gehoopt te ontmoeten in Troas, maar hij vond hem niet. Later heeft hij hem wel ontmoet, want als je doorleest in deze brief, in het 7e hoofdstuk, zegt hij dat hij Titus wel had ontmoet inmiddels en dat hij bemoedigd was door wat hij over de Korintiërs gehoord had. Dat ze tot inkeer waren gekomen en dat ze dingen, ze hadden ingezien dat het immorele gedrag binnen hun gemeente, dat dat toch niet kon. En dat ze daarvoor ook, dat er daarvoor ook tranen waren geweest. En diegene die dat betrof, die was zelf ook tot de inkeer gekomen. Dus dat had Paulus enorm veel vreugde gebracht, de berichten van Titus. Maar hij had afscheid van hen genomen en hij was doorgetrokken naar Macedonië, zegt hij verklarend naar de Korintiërs. Hij was naar Macedonië getrokken, dat was hoe de Heer hem op dat moment leidde. En zo ging het in Paulus' leven. Niet dat Paulus een als het ware rechtstreeks communicatielijntje direct had. Ook vaak door de omstandigheden. Als je Handelingen leest, dan lees je vaak dat hij door omstandigheden gedwongen werd om een andere kant op te gaan. En ook dat zag hij uit de hand van God. Want ja, Paulus is ook degene die ons duidelijk maakt dat alles uit God is. Uiteindelijk, hè? Dat is het absoluut iets. Alles is uit God. En alles is ook door hem en alles is ook tot hem. Dat zijn natuurlijk geweldige dingen. En hij zegt, hier ziet u een fragment van die triomfboog, hè, dat Titus Jeruzalem had verwoest. En ze namen de menorah mee. Een heel bekend fragment is dit natuurlijk. Maar dit was ook zo'n triomftocht. Zo'n Romeinse processie. Waarin dus allerlei dingen meegingen, maar ook nadrukkelijk die geur. Hè, want hij gaat het daarover hebben. Maar hij spreekt zijn dankbaarheid uit. Hij zegt dank echter aan God. Die ons altijd doet zegevieren in Christus. Dat is uit ervaring, kon Paulus dat zeggen. En dat maakte hij mee. En waarom kon hij dit nu zeggen? Is dit nu alleen maar Paulus die enorm positief kan denken? Nee, daar gaat het helemaal niet om. Helemaal niet. Nee, hij ervaarde en hij wist dat God het is die alles in zijn hand heeft. En die altijd in feite doet zegevieren in Christus. Hoe kan dat nou? Want als hij sprak, waren natuurlijk ook, denk maar aan het moment dat hij in Athene was, op de Areopagus. En op het moment dat hij ging spreken over de opstanding, liepen de meerdere bij hem weg. Ach ja, joh, die opstanding. Die rare, dat is een raar figuur, joh. Dat is maar een of andere raaf die overal wat oppikt. Hè. Dat beeld werd dan spottend en cynisch gebruikt, hè, door de Atheners. En ze liepen bij hem weg. Op het moment dat hij over de opstanding van Christus ging spreken. Je zou kunnen zeggen, daar had hij dus helemaal geen succes. Daar behaalde hij helemaal met zijn spreken geen overwinning. Want er kwamen maar heel weinig mensen. Er kwamen maar enkele tot geloof. Zo zouden wij rekenen als mensen. He? Wij rekenen dan in, er moeten veel mensen tot geloof komen. Of we gaan samenkomsten organiseren en er moeten honderdduizenden mensen komen. Stadions vol. Hebben we hier in Nederland ook meegemaakt. Billy Graham. Bijvoorbeeld. Of in de jaren 50 in Den Haag op het Malieveld. Osborne. Dat waren grote aantallen mensen. Maar bracht dat nou de overwinning? Wat is er van overgebleven? Ik bedoel, zo rekenen wij als mensen. Maar Paulus rekent anders. Hij zegt, dank echter aan God die ons altijd doet zegevieren in Christus. Die overwinning. Het gaat om het woord wat hij sprak. En dat woord wat hij sprak, dat is een overwinnend woord. Dat spreekt namelijk van die God die de grote overwinning over alles al heeft behaald via dood en opstanding van zijn zoon. Verkondiging van vrede. Ja, het is verzoening in deze tijd. Wij zouden zeggen, vrede? Vrede? Kijk eens wat voor conflicten er allemaal zijn in deze wereld. Hè? De conflicten die veel aandacht krijgen in onze media, de Oekraïne. Waar net al over, iets over gezegd is door Juri. Het Palestijnse-Israëlische conflict. Vrede? Ja, wel vrede. Het is wel vrede. Vanuit God gezien wel. En vanuit God gezien, zegt Paulus, en dat is heel, heel vreemd, ook in dezezelfde brief overigens, 2 Korinthe 6. Vanuit God gezien, zegt Paulus, is het vrede. Zegt Paulus, het is nu een welaangename tijd. Het is nu een dag van redding. Daarbij de profeet Jesaja citerend. Nu is een dag van redding. Het is nu een welaangename tijd. Waarom? Omdat God vrede proclameert. Dat is ook die welriekende reuk. En dat was bij de verkondigers, bij Paulus was dat merkbaar. En natuurlijk, Paulus is ons voorbeeld, hè? Dus is dat in ons leven, ja. Kijk, het gaat om kennis van God verspreiden. En je kan gewoon in het dagelijks leven met je buurman of met je buurvrouw, kan je erover praten. Kan je het zeggen? Joh, God die ik mag, het is vrede. Is vrede. Verzoening. Ja, maar moet ik dan... Nee, niets. Het is vrede. Ga God ervoor danken. Voor wat hij gedaan heeft. Ja, maar moet ik me dan niet bekeren? Nee. Ga God ervoor danken. Het woord van de verzoening, zegt Paulus, dat is onze bediening. Als we praten over bediening, dat is een beetje ouderwets woord misschien. Of dienst. Diaconia, dienst. Als we het daarover hebben, dan is onze dienst is de woord van de verzoening. Dat heeft God in ons gelegd. God proclameert vrede. En in ons leven, wat proclameert... Ja, ik kan natuurlijk die vraag stellen, hè, als broeders en zusters hier. Wat proclameren wij in onze omgeving? Door onze houding, door ons gedrag, door wat we wel en niet zeggen. Proclameren wij ook die vrede? Hè? Ademt dat gedrag ook die vrede? Kun je natuurlijk zeggen, hè? Maar het woord van de verzoening is in ons gelegd. En dat woord kunnen we altijd spreken. Want het woord is er om gesproken te worden. Dus niet woorden van God. De hele Bijbel is er niet zomaar. Nee, die Bijbel zou klinken. Dat zou gehoord worden. Dat zouden we spreken. En dat is wat Paulus ook deed. Die kennis van God verspreiden. En die kennis van God, dat is eigenlijk zoiets geweldigs, hè? Want God komt in het evangelie naar voren als een verzoener. Niet als een veroordeler, omdat jij een zondaar bent. Want dat is opgelost. Dat is opgelost, 2000 jaar geleden. Nee, God is verzoener. En ga hem daarvoor danken. Hij heeft dat woord van de verzoening in ons gelegd. En de reuk van zijn kennis, het gaat om reuk hier, hè? De reuk van zijn kennis, daar gaat het om. Het gaat er niet om dat wij ons presenteren in ons dagelijks leven. Kijk eens hoe een geweldige goede christen of goede gelovige ik ben. Dat woordje ik, hè. Ik ben, nee. Het gaat om die andere, die grote met een hoofdletter, ik ben. Daar gaat het om. En dat wij mensen zijn en dat we falen, dat we tekortschieten, dat we fouten maken, ja, zeker. Dat laat onverlet dat we toch deze dingen kunnen spreken met degene die we ontmoeten. De reuk van zijn kennis openbaar maakt door ons in iedere plaats. Met andere woorden, wij lopen mee in die overwinningstocht. Wij lopen mee als het ware in die processie. Hè? Dat is een prachtig beeld wat Paulus dan gebruikt in zo'n Romeinse processie. Maar dan niet een overwonnen oorlog. Nou, in zekere zin misschien ook wel, maar toch, wij wandelen mee in de optocht van vrede. Dat is die geur, dat is die reuk, die welriekend is. Een oud woord, hè, welriekend. Ik kan ook zeggen een aangename geur. En dat is ook het beeld wat daarachter zit, hè, achter geur of achter het, ons woord ruiken. Dat doen we altijd met onze neus, ruiken. Maar dat heeft ook in het Hebreeuws heel nauw te maken met geest. Roeg is het Hebreeuwse woord voor ruiken. En ruach is het Hebreeuwse woord voor geest. Dus het zit heel dicht bij elkaar. En nu waren daar offers. En de offeranden van Israël werden offers gebracht. En daar werden offers gebracht die nou niet zo voor God niet aangenaam waren. En voor God wel aangenaam waren. En als het gaat over, dan begin ik even onderaan, bij Leviticus 4 tot en met 6. Dat waren offers die ze konden brengen als zondoffer en als schuldoffer. Dus daar was in voorzien in de wet, in de Torah. Johan Murre die zei het ook, je moet eigenlijk niet praten over dat woord wet. Maar Torah betekent eigenlijk onderwijzing. En denk ik, van ja broeder, ja, dat, zo is dat. Het is eigenlijk onderwijzing. Torah is eigenlijk die vinger van God die je wijst. Kijk, dat, daar gaat het om, daar gaat het om. Dat zeg ik. Dat is belangrijk dat je dat weet. Onderwijzing. En een zondoffer en een schuldoffer, die kon de Israëlieten dan brengen bij de priester. Ja, dat moest door bemiddeling van de levieten, van de priesters. Trouwens, levieten, dat is van de stam Levi. En dat is eigenlijk heel mooi, want Levi betekent eigenlijk samenbinden of verbinden. Dus die priester die daar tussen de Israëliet en Yahweh in stond, waar de Israëlieten offers konden brengen, die kwamen daardoor in verbinding met Yahweh, zou je kunnen zeggen. Dat is heel mooi, hè, dat dan de naam Levi daartussen zit. Eigenlijk heel mooi, hè, in het Hebreeuws. Zondoffer, schuldoffer konden gebracht worden voor zowel bewuste zonden als voor onbewuste zonden. En dan staat er niet bij dat het voor God onaangenaam rook, maar er staat niet bij dat het aangenaam was. Dus trek je conclusie. Nee, niet aangenaam. Zondoffer, schuldoffer. Natuurlijk verwees dat, maar dat voert voor nu veel te ver. Verwijst het allemaal natuurlijk naar onze Heer. Want de Torah had een schaduw van de toekomstige geestelijke dingen. En als we dan kijken in wat wel aangenaam was. En dan zien we hier een prachtig plaatje van een priester bij het reukofferaltaar. Dat waren de offers die wel aangenaam, die wel welriekend waren voor God. En dat waren dan het dankoffer, Leviticus 3. Dat waren het spijsoffer en het brand- of letterlijk het opstijgoffer. En die offers, die waren voor God. Daar staat bij dat het voor God een aangename geur was of een welriekende reuk. En het waren ook de offers die ongedwongen gebracht konden worden. En als het dan gaat om die offers, dan zit daar eigenlijk bij het beeld wat Paulus gebruikt voor ons. Want hij zegt van ja, dat is mooi dat ik dat hoor over de geschiedenis van Israël, hoe dat toen geregeld was in de Torah. Maar dat was voor Israël, zeker, zeker. Maar voor ons, wat zegt Paulus dan voor ons? Romeinen 12. Dat wij als gelovigen onze lichamen stellen. Onze lichamen, dus ons hele hebben en houden. Armen, benen, voeten, handen, ogen, oren, ons koppie, ons verstand en dus ook ons hart. Alles. Dat we ons lichaam stellen tot een levend. Dat is heel merkwaardig, want de offers die Israël bracht, dat waren gedode dieren. Die waren al geslacht en vervolgens werden ze verbrand. En letterlijk rookt dat natuurlijk helemaal niet lekker. Allemaal verbrand vlees. Heb je wel eens gebarbecued? Nou, dat is allemaal verbrand vlees. Dat ruikt niet zo lekker hoor. Letterlijk genomen. Maar voor God was het wel iets wat God wilde, wat God bedoelde. En nu gaat het erom, zegt Paulus, als je nou dat evangelie hoort en het gaat in je hart werken. Wat wil je dan van binnenuit? Wat wil je dan? Hij legt niks op van je moet. Maar wat wil je dan van binnenuit? Je lichaam stellen tot een levend, heilig en God welgevallig, daar heb je het hè, welriekende reuk, aangenaam offer. Voor God welgevallig offer. En zegt Paulus, dat is nou je logische godsdienst. Dat is niet de eredienst van Israël, maar de eredienst voor ons is dat wij onze lichamen stellen in ons dagelijks leven, dat wij helemaal ter beschikking van hem zijn. Dat is onze offerande, dat is voor God welriekend, dat ruikt voor God aangenaam. En het gaat er niet zozeer om dat wij voor anderen aangenaam zijn in de eerste plaats. Dat willen we wel. Maar het gaat er in de eerste plaats om dat wij voor God welriekend zijn. Geur verspreiden. Welriekende reuk. Wij, omdat wij een welriekende reuk, zegt Paulus, van Christus zijn voor God. Dat is wat hij schrijft. Wij zijn een welriekende reuk voor God. En de broeder die we net in memoriam lazen, dat was ook zo iemand, dat was een voorbeeld. Welriekende reuk zijn wij van Christus voor God. Het gaat niet om mensen centraal te stellen, uiteraard niet. Maar het is wel voorbeelden waarnaar je kan kijken. Reuk van Christus zijn voor God. Dat is zoals Paulus rondging. Dat is wat hij echt met de volle 100% kon zeggen. En dat is dan voor hen die gered worden en onder hen die omkomen. Want dat woord van God heeft altijd een uitwerking. Dat woord van God is niet zomaar iets dat zomaar klinkt. Maar omdat het woord van God is, is het ook de drager van zijn geest. En dat roept op tot een reactie bij mensen. Mensen kunnen het afwijzen. Paulus, Areopagus. Ze wezen het af. En sommigen die aanvaarden het. En zo werkt God in deze tijd. Er zijn altijd enkelen die het wel aanvaarden. Misschien maar één uit een hele familie. Kan. Dan heb je het moeilijk, want dan ben je in je uppie. In een hele familie. Ben jij degene die gelooft. Ja, en dan worden de verschillen gaandeweg zo groot. Moeilijk hoor, lastig. Maar zoals dat voor de soldaten een overwinningsreuk was, is het voor degene die gered worden nu, is die welriekende reuk van het evangelie van Christus, die verzoening, die vrede, is aangenaam voor degene die gered wordt. Die ruiken dat als het ware, met andere woorden, je geest in je, die resoneert daarmee, die geest van de waarheid in je, die resoneert daarmee, die beantwoordt dat. Is het aangenaam? Is het welriekend? Maar voor degene die het afwijzen, en Paulus moest in zijn leven ervaren dat er zelfs ook medegelovigen waren die hem en zijn boodschap niet zo zagen zitten. Het waren wel gelovigen, echte gelovigen, maar die zagen hem en zijn boodschap niet zo zitten. Dus die deden meer zo. Hè, tegen Paulus, blijf een beetje op afstand, een beetje weg. Voor de soldaten was de overwinning en voor de overwonnen slaven was het een doodsgeur tot de dood, hè? Dus het had tweeërlei uitwerking. Dat is altijd met het woord van God. Het heeft altijd tweeërlei uitwerking. Het woord van God is ook niet voor niks. Wordt het vergeleken met een scherpsnijdend, we zeggen aan twee kanten, scherpsnijdend zwaard. Wat van een scheidt ziel en geest. Dat is heel belangrijk hoor. Ziel en geest. Dat we dat in ons leven kunnen onderscheiden. Wat is nou van de geest van God en wat is nou... Wat komt nou voort uit mijn eigen ziel? Want je kan vanuit je eigen ziel enorm enthousiast zijn. Maar dat hoeft nog niet van de geest van God te zijn. Dat kan alleen zielse opwinding zijn. Op een gegeven moment. Kan. Kijk, het is dit bordje. Hè? Dat is misschien wat in een plaatje. Tegenwoordig wil graag alles in plaatjes zien. En one-liners en zo, weet u wel. Kijk, dit bordje zegt het. Hè? Twee kanten op. Woord van God, daar zei ik eerder daarnet, het woord van God stelt een mens in wezen altijd voor een keuze. Wat doe je ermee? En ja, misschien is wel de meerderheid, zeggen wij, wijst het af. En enkele worden geroepen, die zijn al van voor de nederwerping van de wereld uitgekozen door God. En dat werkt God uit in de tijd. Deze inderdaad een reuk uit de dood tot de dood. Ze accepteren dat leven niet. Misschien hebben ze dat leven wel helemaal niet van Christus. Reuk uit de dood tot de dood. En voor die echter een reuk uit leven tot leven. Dus heb je die twee kanten. Leven. Het leven van Christus. Wat zich in jou, in ons leven, in mijn leven, in uw leven, zich uitwerkt. En wat naar buiten komt. En wat blijkt. Tweeledig, hè. En dan zegt Paulus, wie is voor deze dingen bekwaam? Want als je naar jezelf kijkt, dan zegt u, ja, als ik naar mezelf kijk, word ik niet vrolijk. Nee, ik ook niet. Maar als ik naar boven kijk, naar hem, die mijn redder is, dan word ik wel blij. Want ja, hij is degene die alles gegeven heeft. En zoals de broeder ook zei, boven mijn leven, de broeder, genade, niets van onszelf. Zo is het ook. Er is helemaal niets van onszelf. Wie is voor deze dingen bekwaam? En in het stukje wat we gelezen hebben, geeft Paulus nog geen antwoord. Moeten we even doorlezen naar hoofdstuk 3, vers 5. En dan zegt hij in feite, en dat is weer die overwinning. Daar klinkt ook weer die overwinning. Hè? Dat is zo prachtig. Als je zo'n stuk verder doorleest in zijn verband, dan klinkt ook weer die overwinning. Onze bekwaamheid is uit God. In veel vertalingen zeggen Gods werk, maar ik vind het uit God vind ik nog iets pregnanter, iets duidelijker nog klinken. Hè? Het is uit God. Onze bekwaamheid. Wie is toereikend om dit te kunnen doen? Wie is toereikend om in zijn dagelijks leven... Hè, want eigenlijk dat woord bekwaam, daar zit eigenlijk iets in van... je kan het bereiken. Hè, het ligt hoog, maar je kan het wel bereiken. Hè, dat zit een beetje in dat woord bekwaam. Hè. Wie kan dat? Nou, u kan dat. Dan zegt u, ja, ik? Ja, want God, het is uit God. Als je iets doorgeeft aan een ander... En dan zegt u, ja, dat is zo onbeholpen en ik kan niet zo goed spreken. Maakt helemaal niet uit. Als je iets doorgeeft aan die ander, God maakt bekwaam. Die maakt bekwaam van je mogelijkheden. Maakt gebruik van je mogelijkheden. En dan zeg je achteraf, ja, het is toereikend. En dan kan het zo zijn dat in jouw leven, dit plaatje is misschien wel passend erbij, dat het allemaal als een puzzelstukje op een gegeven moment in elkaar valt. En later, natuurlijk, het is geweldig. We hebben veel vragen nog steeds. Waarom dit, waarom dat? Waarom zus niet en waarom zo wel? Waarom hier te kort en daar te lang? Die vragen kunnen wij natuurlijk allemaal hebben. Maar als we straks bij de Heer zijn, dan zal het blijken. Dan kijken we vanaf de bovenkant er tegenaan. Corrie ten Boom, weet u wel. Kijk je vanaf de bovenkant er tegenaan, dan zie je prachtig hoe God het allemaal heeft uitgewerkt. Al die draden die door elkaar liepen, maar God heeft er een schitterend werk van gemaakt. Dat zie je achteraf pas. En dat zullen we ook zien als we bij de Heer zijn. En wij zijn niet als de velen, zegt Paulus. Want hier is hij wel weer ernstig. Want het ging hem natuurlijk om het woord. En ook echt de zuiverheid van het woord, hoor. Want wij zijn niet als de velen het woord van God versjaggerend. Een Jiddisch woord, hè. Maar versjaggeren, dat betekent handel drijven met. Je kunt niet met het woord van God handel drijven. Je kunt het niet goedkoper maken zodat het beter door die kelen gaat. Om het zo maar te zeggen, dat mensen het beter slikken. Dat kan niet met het woord van God. En je kan er niet mee marchanderen, dat is weer een ander woord. Hè? Maar dat betekent allemaal in de grond hetzelfde. En dat beeld is van een markt, wat Paulus dan gebruikt. Van die kooplieden die wel eens dan... met hun handel op een gemakkelijke manier winst wilde behalen. En ja, dat woord handel drijven, dat komt één keer voor, maar dan als iets anders in Tenach. En die wil ik u ook laten zien, want dan heeft u denk ik de achtergrond die Paulus daarbij bedacht. Dat is de Jesaja 1 vers 22. Daar staat uw zilver, dat was een ernstige aanklacht tegen Jesaja, door Jesaja tegen zijn volk. En Jesaja zal misschien wel net als in Jeremia bijvoorbeeld gedacht hebben van ja, Heer, moet ik nou als een zondig mens, hè, Jesaja 6, moet ik nou als een zondig mens uw woord spreken naar een weerspannig en hardnekkig volk? Jeremia heeft het ook gezegd. De Heer zei, ik ben met je. Daar kon u het mee doen, Jeremia. Ik ben met je. Was genoeg. Paulus was het, zijn lippen werden aangeraakt. Dat is natuurlijk prachtig, hè. Zijn lippen werden aangeraakt met de vurige kool en zo kon hij toch spreken. Maar hij moest gaan, hij moest spreken tot een weerspannig en een tegenwerkend en een ongeregeld volk. Daar moest hij toe spreken. En dan zegt hij in een hele scherpe bewoording, uw zilver, Israël, is tot schuim geworden. En als je zilver zuivert, dan komt daar schuim op. Als, dat schuim is dan het onzuivere wat dan uit dat zilver komt als je het gaat verhitten. Andere vertalingen zeggen de slak die overblijft, dat is een restant. En dat was een ernstige aanklacht. Want goud en zilver waren juist de dingen waar Israël zich op kon beroemen. Goud en zilver waren nadrukkelijk aanwezig in bijvoorbeeld de tabernakel en in de tempel. In de tabernakel waren sommige voeten van de pilaren, die waren van zilver. En ook dat zilver en goud werd later, toen ze in ballingschap moesten, werd meegenomen door de Babyloniërs. Maar goed, dat voert veel te ver nu. Zilver is tot schuim geworden. Uw sterke wijn is vermengd met water. Zo komen we aan die uitdrukking. Water bij de wijn doen. En het is in feite is dat ook dat beeld van het Trojaanse paard. In feite wel. Want je kunt... als je dus wijn, sterke wijn, hè, dat woord wordt gebruikt, is vermengd met water. En in de Griekse vertaling wordt dan, dat is interessant, misschien voor u, staat jullie handelaren vermengen de sterke wijn met water. Maar goed, dat is de Septuagint, dat is de Griekse vertaling. Maar ik geef het maar even mee ter overweging. Daar staat het woord handelaar, kapelos. En wat ze eigenlijk dus niet zouden doen is die sterke wijn vermengen met water, want dan verdun je het. En wat deden die handelaren? Die verkochten het alsof het sterke wijn was, maar ze hadden er ondertussen water bij gedaan. Dus het was verdund, het was niet meer die goede wijn. Maar ze verkochten het wel voor de prijs van de goede wijn. Kijk, dan ben je natuurlijk, hè, daar word je wijzer van. Dat kan je zakken mee vullen. Hè. Dat deden ze. En dan zegt Paulus, die gebruikt dat beeld, dat zit erachter. Die gebruikt dat beeld, je zou dat woord van God niet verdunnen. Je zou dat woord van God niet verdunnen. Dus je zou het niet dunner maken en daardoor, hoe moet je dat zeggen, beter toegankelijk. Of u kent die uitspraken misschien wel, hè. We moeten aansluiting zoeken bij de moderne mens. Of u kent die uitspraken wel. Ja, maar je kan het zo niet zeggen uit de Bijbel, want dat is niet meer van onze tijd. Hoezo niet meer van onze tijd? Paulus zegt, wij zegevieren altijd, dus te allen tijden in Christus. Daar begon hij mee, in dit stukje. Te allen tijden, altijd. Dus we spreken dat woord, onvermengd. En natuurlijk kan je dat voor de hoorder in je met de moderne bewoordingen best doen, dat het voor de hoorder begrijpelijker wordt. Maar dat woord van God zelf kun je niet vermengen, kun je niet verdunnen. Je kunt niet wat er staat, daar kun je niet, want we zijn natuurlijk al jaren bezig met vertaling. Maar wat er staat kun je dus niet met een ander woord vertalen dan wat er werkelijk staat. Dat kun je niet doen. Want dan ben je het woord van God aan het verdunnen. En daar waarschuwt Paulus hier ernstig tegen. En in zijn dagen was dat al zo. Hij zegt, wij zijn niet zoals de velen die het woord van God versjaggeren. Dat zouden we niet doen. Maar we zouden dat woord van God werkelijk zoals het geschreven staat, zoals het bedoeld is, zouden we doorgeven. Ik kan u één heel eenvoudig voorbeeld geven. In Jeremia, Ezechiël en Hosea wordt gezegd dat God David aan hen zal verwekken als profetisch. David aan hen zal verwekken als koning. En men maakte dan van in de uitleg, nee, dat is niet David, maar dat is eigenlijk bedoeld, dat is een beeld van Christus. Het gaat eigenlijk over Christus. Hoezo? Hoezo? Er staat toch David? Er staat toch David in de grondtekst? Dat kun je toch niet veranderen dan? Alsof het iets anders is? Dat is hoe je het woord van God, daar kun je niet zo mee omgaan. Dat kun je niet verdunnen. Je zou wel spreken wat er werkelijk geschreven staat. Je kan het niet versjaggeren. Je kan het niet goedkoper maken, waardoor het beter bij de mensen ingang vindt. We zouden die waarschuwing van Paulus goed ter harte nemen. Maar Paulus zegt, als uit oprechtheid, als uit God spreken wij. En hij was zo oprecht, hij gaf alleen datgene door wat God hem door te geven gaf. En dat was voor de mensen niet altijd prettig om te horen. Mensen liepen daarbij weg, mensen zagen dat niet zitten. Ze accepteerden misschien het woord van het kruis niet. Ik had het daar net even over het kruis. Het woord van het kruis is voor degene die omkomen of degene die verloren gaan, dwaasheid. En dat is voor mensen niet altijd prettig om te horen. Want het kruis maakt een einde aan jouw oude ikkie, jouw oude mens. Dan maakt het kruis heeft het kruis een radicaal einde aangemaakt. En het kan best zijn dat je dat als gelovige helemaal niet wil accepteren. Dat je denkt van nou, ik ben toch wel een goede X. Hè? Ik ben toch wel een goede man of vrouw of jongen of meisje. De boodschap van het kruis is dat het radicaal einde maakt aan de oude mens. En het gaat om die nieuwe mens. Dat, als die nieuwe mens leven, dat is die welriekende reuk. Dat is die aangename geur waar Paulus het over heeft. Maar als uit oprechtheid. Hè? Dat woord is letterlijk zongericht. Dan ben je op de zon, op de zoon gericht. Dat licht schijnt dan ook door je leven heen. Maar als uit God spreken wij, zegt Paulus. En hij, Paulus, als geen ander kon dat zeggen. En dan sluiten we af met voor het aangezicht van God in Christus spreken wij. Dat is zoals Paulus leefde. Hij was zich bewust, ik leef voor het aangezicht van God. Hij zette geen maskers op. Hij speelde geen toneel. U weet het woord persoon. U weet het woord persona. Dat betekent eigenlijk masker. Dat de toneelspelers hadden vroeger een masker op en dan speelden ze een bepaalde rol. Het woord persoon in het Nederlands vind ik niet zo prettig. Maar goed, omdat het voor mij daaraan refereert, dat is mijn associatie dan. Maar Paulus die sprak voor het aangezicht van God in Christus. Radicaal, echt zoals hij was. De apostel van de natie, zoals hij moest spreken, sprak hij. En ja, dat heeft enorm veel teweeg gebracht. En wat zal hij later opkijken bij de Berma als hij hoort dat wij hier nu vandaag, 2000 jaar later, nog steeds zoveel waarde hechten en zoveel leven putten en ontvangen en vreugde ontvangen door zijn brieven. Dat is toch iets bijzonders. Maar God heeft het gegeven. God heeft het gegeven en God geeft het. En voor het aangezicht van God in Christus. Nou, passen het einde van zo'n stukje kan er niet zijn. Hè? Voor God in Christus. Daar gaat het allemaal om. In ons leven. Amen. Goed, ik wilde met u danken. Vader, we danken u dat we een moment stil konden staan bij dit stukje uit de Korinthebrief. We danken u dat we mogen leren elke keer weer van die apostel die u riep. Iemand die zoveel genade ontving van u en ook zoveel genade heeft mogen doorgeven. Vader, dank u wel. Dank u wel dat we daar weer iets met elkaar van mochten delen vanmorgen. En werkt u het uit in ons leven. Dank u wel voor de triomftocht van het evangelie, wat vrede proclameert. Vader, zo mogen wij dat ook doen, dat doorgeven aan ieder die het maar horen wil. Vader, en ook als mensen het afwijzen, dan mogen we weten dat u ook uw weg met hen gaat. Vader, ook daar dank u voor. Dank u wel voor uw liefde, goedheid en trouw en dat u ook zo dit moment wilde geven. En wees ook dicht nabij verder van deze dag en alles wat we nog verder mogen doen. Vader, u bent nabij en we danken u dat u in al onze levensomstandigheden er bent. En u draagt. Vader, u bent een goede vader, daar dank u voor. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.